Hey, Wouter hier.
Mijn voorstelling Stormbrein is nog maar een paar keer te zien. Zaterdag 1 maart speel ik in het Posttheater in Arnhem en op zaterdag 8 maart in Theater De Stoep in Spijkenisse. Daarna zijn er nog een paar mogelijkheden, bijvoorbeeld op donderdag 3 april in Theater Bellevue in Amsterdam en vrijdag 18 april in Zinnen in Nijverdal. Je vindt alle andere data en linkjes naar tickets op woutermonde.nl. Als je daar toch bent, meld je dan even aan voor de nieuwsbrief. Dan krijg jij straks als eerste alle details over mijn nieuwe voorstelling met blokjes die ik vanaf september ga spelen.
Ik heb de ene keer gehad in Bedelaren, denk ik. Dus een vrouw, plots zie ik iemand rechts aan hem ponken voorover. Echt zo ponk, over twee rijen van haar. Ik zo, what the fuck, stop. En echt alles stil. Ja, die vrouw, die blijft daar. Dus die had een aanval. Een hartaanval. Dus ja, massage, dit, dat. Ambulance gebeld.
Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde, ik ben cabaretier en in Elektra Podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. In deze aflevering praat ik met Han Koeken, comedian. Han Koeken ken je waarschijnlijk beter onder de naam Han Solo, een personage dat begon als parodie op extreem rechts en waarmee die ook het vaakst op podia te zien is. We hebben het uiteraard over het ontstaan van dat personage en wat het doet met zalen als ze niet doorhebben dat het een parodie is. Maar het gaat ook over Hans' ervaringen toen hij nog in een duo zat en hoe hij het vond om in Nederland op te treden. Laat me in de reacties weten wat jouw favoriete verhaal van Han is. En als je nog geen abonnee bent van deze podcast, klik dan even op abonneren. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Han Koeken. In Vlaanderen weten mensen denk ik wie Han Solo is en dat Han Koeken daarachter zit. En dat het niet één hetzelfde is. Maar leg even uit wie Han Solo is.
Han Solo is eigenlijk een parodie. Ik ben eigenlijk afgestudeerd als acteur. Ik was een heel serieuze acteur. Dus als je acteerschool doet, dan moet je vooral in Vlaanderen het serieuzere werk doen. Humor, dat hoort daar niet bij. Eigenlijk heb ik voor mijn afstudeerproject, omdat ik humor wel leuk vond, een soort parodie gemaakt ook op een comedian. En dat was dan eigenlijk Han Solo. En eigenlijk was dat eerder een performance. Het is eigenlijk een theaterperformance gestart. Ik vond het grappig dat iedereen destijds, de comedians, de eerste Marokkaanse comedian kwam dan op in België, Youssef Al-Massaoui. En die zei, de eerste Marokkaan. En ik dacht, het zou grappig zijn, moesten ze nu de eerste extreemrechts zijn, omdat ze totaal fout zijn. en ik was benieuwd hoe dat ze daar zo op reageren. En zo ben ik eigenlijk Han Solo begonnen als theaterperformance. Als acteur. Ik speelde een comedian die een extreemrechtse comedian speelde. En dat kort broekje, dat komt eigenlijk... Dat is van de jeugd, de extreemrechtse jeugd, die draagt zo korte broekjes. En de bandana, dacht ik, dat past daar wel bij. En
zo, oh, wat grappig.
Zo is eigenlijk Han Solo ontstaan. Dus het is eigenlijk totaal... Het was totaal niet de bedoeling een stand-up comedian te worden, ja. Ik ben daar zo ingerold, ja.
En je speelt hem inmiddels al...
Ja, meer dan 15 jaar, ja. Maar hij is wel geëvolueerd, hè. Van personage... het is echt een personage geworden. Ja. Een stuk van mezelf. Het zijn veel mensen die daar vaak problemen hebben. Als comedian moet je toch als jezelf op het podium en over jezelf vertellen. Maar... Ik heb veel schrijvers, boekenschrijvers heb dat heel vaak. Die schrijven onder een pseudoniem. En waarom doen die dat? Omdat die zich dan veel vrijer kunnen voelen.
Ja.
En dat is ook met mij, met Han Solo. Ik wil niet als mijzelf oppoen. Ik ben een acteur. En ik vind dat heel gemakkelijk om een fake personage te creëren. En ik kan ook alles meemaken. Hè. Ik kan morgen zwaar ziek worden of een scheid. Het is allemaal waar wat het is. Het is Han Solo is één grote leugen. Hè.
Ik vind het grappig, want je hebt in die zin van dat soort character acts, zeg maar, heb je in Vlaanderen en in Nederland ook zijn er maar weinig.
Ja. Want
iedereen, ja, je speelt jezelf, maar je bent toch altijd een typetje van jezelf of een vorm van jezelf. Ja. Ik heb het idee dat je dat in Engelstalige comedy veel meer...
Het is belangrijk, heb typetjes en heb personages. En vaak in een film zeggen ze, ja, die speelt een personage. En een typetje wordt als meer zo eendimensionaal aanzien. Maar ik heb eigenlijk van Han Solo echt een personage gemaakt.
Ja. Nee, maar weet je, in Engeland heb je L. Murray, the pub landlord.
Ja.
En je hebt, ik vergeet zijn naam altijd. Het is een Engelsman en die speelt alsof hij een Fransman is. Marcel Lecomte.
Ja, ja.
En die is ook
ja.
fantastisch. Maar Marcel Lecomte is ook gewoon een heel personage.
Ja, ja. En dat is toffe eraan. Hè. Ja. Ik vind dat vrij boeiend. En vrienden van mij zeggen ook van... Oh, dat hij die switch maakt. Ze zijn zo'n rustige gast, zo kalm. En dan doet die broek aan en zijn ze gewoon onuitstaanbaar. ADHD, irritant, luid, roepend. En dat is, ja, dat is echt die switch die daarin zit. Allee, ik ben dat ook al zodanig gewoon. Als ik mijn kleren aan doe, ben ik Han Solo. En dat is voor mij ook de klik. En dan ben ik dat ook.
En is dat ook wel eens... in die zin misgegaan met publiek... of dat publiek denkt dat jij daadwerkelijk ook... een extreemrechtse gast bent?
Ja, zeker. En het is heel ambigu. Ik had ook ooit een filosoof, die Braakman, die woonde in Wetteren. En die kwam kijken naar Han Solo, die vond dat de max. Zegt hij, maar hij doet de mensen geloven dat dat echt is... terwijl dat je weet van dat dat eigenlijk een personage is, maar toch gaat het daarin mee, waardoor dat mensen eigenlijk tussen fictie en realiteit, dat vervaagt. En dat vond hij juist zo heel goed.
Ja?
Dat ik ook niet A of B zeg of zeg van je moet dat denken. Uiteindelijk gaan bepaalde mensen mee of niet mee. Dat is met alles zo, hè.
Ja.
Dat is op sociale media ook zo, dat je denkt van, maar hoe interpreteert die gast dat hier? Dat is, dat je denkt van... En dat is geen wat ik ook wel doe. Ik speel tussen... Han Solo stopt ook niet na de show. Soms speel ik ook... neem ik Han Solo ook mee in de werkelijkheid en mensen trappen daarin. En dat vind ik heel, heel, heel tof. Hey, onlangs had ik een filmpje opgenomen. Ik moest in Ninove spelen. Ninove, de eerste stad of dorp, of is nu stad, ik weet het niet, stad zal het maar zijn, waar dat Vlaams Belang een absolute meerderheid heeft, extreem rechts. En ik dacht van ja, die burgemeester moet daar zitten. Hè. Die nieuwe extreem rechtse burgemeester.
Ja, want dus, het is ook de eerste extreem rechtse burgemeester in Vlaanderen.
Toch? Ja, dus dacht ik van, funny, ik nodig die uit. Hè. Die moet daar zitten. Die is gekomen. Hè. Dus ik heb daar dan ook een filmpje mee gedaan, waardoor dat ik dan echt als Han Solo natuurlijk... Hè, maar nu zijn ze echt wel amicaal met hem. En hoe is dat mogelijk? Allee, mensen die dat echt heel serieus nemen. En zelfs de Standaard, Karel Michiels, heeft daar dan een artikel over geschreven. Dat ik toch wel heel amicaal geworden ben met extreem rechts. Is dat niet gevaar? Het is zo dat ik denk van... Wow. Allee, ja, hoe rap dat... realiteit en fictie, en als je dat dan in de realiteit brengt, dat mensen het niet meer kunnen scheiden. En zelf intellectuelen die voor de krant schrijven, denk ik van...
En ben je ook wel eens op plekken geboekt? Dat je die, dat lijkt me de angst dat je ergens aankomt en dat je in een zaal met bij wijze van spreken puntmutsen in kijkt. Dat je denkt, jongens...
Maar dat bestaat eigenlijk niet in Vlaanderen. De Vlaams Belanger... Dat is uw buur hier, hè. Ik bedoel, 30%.
Ja, bij ons ook, helaas.
Ja, dus dat is niet meer... dat zijn de mannen in pakken, hè, tegenwoordig, met de plastron. En die zijn van, ja, de klootzakken zijn de linkse, die vechten. Wij zijn deftig en wij willen... Allee, dus heel die perceptie is veranderd, hè.
Ja.
Het beeld dat we daarvan hebben, klopt niet meer. En ja, dat is grappig eraan. Dat is uw buur, dat is uw... Ja, 30% van de mensen. Dat is 1 op 3, hè.
Ja? Dus ja.
Als je naar de winkel gaat, deelde... Ah ja, ik bedoel... Dat is...
Bij mij in de buurt is het ook precies die verhouding. Ik heb wel eens inderdaad tijdens een rondje hardlopen...
Ja.
Dat ik zo bij elke derde boerderij of elk derde huis... Ja, hier. Oké.
Oké.
En dan ben ik wel benieuwd, want dit is heel erg inhoudelijk op het maken, maar ik ben natuurlijk ook altijd benieuwd naar de rare plekken of de slechte shows. Hoe was het dan in het begin voor jou, als je zegt ik was opgeleid als serieus acteur,
ja,
en dan kom je meer op comedyplekken?
Ja.
Zeker, want jij bent halverwege de jaren nul zo'n beetje begonnen, klopt dat?
Ja, ik heb eigenlijk nog eerst een cabaretduo gehad, Gino Sancti.
Ja.
Wij hebben in Nederland 5 jaar of 7 jaar getoerd, denk ik.
Oh, ook nog? Oh,
dat heb ik Amsterdams Kleinkunstfestival gewonnen. Ja, publieks- en juryprijs.
Ik val hier keihard door de mand met het gebrek aan voorbereiding.
Dat is niet echt. Dus ik heb eigenlijk wel al een hele tijd in Nederland getoerd. En grote theaters zelfs. Ja. Kleine Komedie.
Goed.
Ja, absoluut. Dus dat was de periode voor Han Solo. En dan ben ik Han Solo begonnen en dan ben ik in Vlaanderen gaan spelen eigenlijk vooral. Ik heb een paar keer in Nederland geprobeerd met Han Solo, maar dat was moeilijk.
En hoe reageerde Nederlanders op Han Solo?
Goed, maar ik ben iemand die nogal heel Stanislavski gewijs in zijn personage had. Dus je moet het geloven. Kwaad is kwaad. En dan merkte ik dat Vlaamse humor is toch anders dan Nederlandse humor. Wij zijn achterbakser, denk ik. Als we iets zeggen, bedoelen we iets anders. Het is altijd... wij zijn ingewikkelde mensen, denk ik. Wij zeggen nooit wat aan het denken. En de humor is altijd... Als we een stek geven, wil dat zeggen... een steek geven aan iemand. Of een wil dat eigenlijk zeggen dat je die wel graag ziet. Maar het hangt af van de intonatie. Snap je? Het is allemaal zeer... en dan merkt hij in Nederland van... Die taal, bedoel, als je zegt dat je extreem rechts zit, zei de extreem rechts als stand-up comedian. Snap je? Ja. En dat was het is een parodie. Wat is nu? Maar hij gaat daar zo in.
En ik kan me zeker voorstellen, een aantal jaar geleden, ik vertelde het laatst nog aan Vlamingen, dat ik zei, ik weet nog hoe wij in Nederland collectief geschrokken waren toen Vlaams Blok hier opkwam, toen het nog Vlaams Blok was en niet Vlaams Belang. Inmiddels hebben wij Vlaanderen keihard rechts. En is Vlaams Belang een hele schappelijke middenpartij voor ons. Maar ik kan me voorstellen dat het zeker in het begin dat Nederlanders echt dachten, oei, dit is...
Ja, absoluut. Ja, ik ging daar heel ver in ook, hoor. Dat was...
Zijn de mensen dan ook... boos weggelopen of zo?
Ik weet dat een keer in... op Texel, denk ik, hebben ze zo'n huiskamerfestival.
Ja, Broadway Festival.
Ja, ja. Daar heb ik ooit een keer gespeeld en is de hele zaal, het huiskamer, zo goed als weggelopen. Ja. Maar ja, ik ga, hè. Dus als er iemand wegloopt, loopt hij weg. Maar ik ga door, hè.
Ja.
Tot er nog één iemand zit, bij wijze van spreken. En dan... en dan achteraf reflecteerde ook wel van... oei, dat was misschien niet zo'n goed idee om dat hier te doen.
Weet je nog wat je deed, dat bijna de hele huiskamer wegliep?
Ja, iets heel... dat waren dan zeer conservatieve standpunten verkondigen. Het was iets te... weet wel, de humor was misschien nog moeilijker te begrijpen toen. Terwijl als ze in België al zoiets hebben, zo erover, ik herken dat. Dat daar de humor zat en... Maar die mensen dan zoiets van, wat zegt hij hier nu? Wat is er hier grappig aan? Iemand loopt te brullen over conservatieve waarden en toestand. Terwijl nu, als je ziet hoe dat het aanslaat, denk ik van, oei.
Nu hadden ze gevraagd, waar kunnen we lid worden? Kunnen we stemmen op deze man? En hoe zijn verder jouw ervaring dan in Nederland geweest? Als je zegt, we hebben 5 tot 7 jaar getoerd.
Als Gino Sancti... wij wisten niks van... de cabaretcultuur bij jullie is groot. Wij wisten daar ook niks van. Hè. Dus wij waren eigenlijk twee broekies die daar naartoe gingen. We hadden iets geschreven, iets gemaakt. liedjes, cabaret, een verhaal geschreven. En, maar dat sloeg enorm hard aan. Dus dat was echt zo, boef, ja, iets nieuws, iets. We waren nooit naar een cabaretschool geweest. Maar ja, iedereen die media in een wedstrijd ging naar een cabaretschool en die eigenlijk allemaal hetzelfde. Maar wij wisten niet. Dus wij deden totaal iets anders, waardoor dat enorm opviel op dat moment.
Ja.
Dus waardoor dat ja, wij wonnen die wedstrijd, wij wisten ook niet, wij kenden niemand. Theaterdirecteuren kwamen goeiedag zijn, wij wisten niet wie dat was. Wij zo, ja. Kaartjes geven, was dat toen nog van bel een keer op. Wij zo, kleine comedie, goh, wat gaan wij niet in een kleine zaal gaan spelen? Ik dacht, wij wisten niet wat dat was. Snap je? Echt waar? Dus, de naïviteit, ja, waardoor dat wij geen stress hadden. Wij wisten ook niet van, is dat niet groot? George Visser van Mojo Theater, die kwam dan naar ons.
Ja.
Ik wil jullie spreken. Hij zei, wie is dat? Ah, ja. Dus wij dan naar Den Haag zeker. Naar zijn bureau, zo, kwam naar het toe, gigantisch bureau. En wij zeiden, oh shit, ja, dat is hier het grootste. Allee, snapte? Dus wij zijn daarin gerold, in ons naïviteit. En Oké, ik verkoop jullie plots. Twee maanden daarna hadden wij een speellijst van 60 voorstellingen op 3 maanden. Allee, en dan waren wij aan het spelen. Allee, snap je? Dus dat was...
Oh, wat goed.
Dat was zo schoon. Er was geen ambitie of stress bij. We gingen een keer meedoen aan een wedstrijd. En dan gebeurt dat. En wij wisten het. Ja, wij kenden Nederland niet. Wij waren domme Belgen vanuit Gent die eigenlijk nog nooit de grens over geweest waren. Een keer op schoolreis naar Amsterdam, dat was het. Allee, ja. Dus ja, en zo leerde die wereld kennen. Dat was super, super.
Ja, het lijkt me heel lekker dat je het zo onbevangen kan doen.
Ja, absoluut.
Maar heb je dan niet ook omgekeerd dat je af en toe, als je zegt een speellijst van 60 speelbeurten in 3 maanden,
ja,
daar zitten mooie zalen tussen, ja, maar waarschijnlijk ook plekken dat je ergens aankomt dat je denkt, En hoe heet dit een theater? Waarom?
Ja, nee, dat waren eigenlijk allemaal... Ik spreek over 2003 of zo. En ik had het gevoel in Nederland, dat er zoveel theaterzalen dat er waren. Had dan de grote, de middenzaal, de klein. Allee, soms 3 zalen. Wij kennen dat hier niet. Hè. We hebben 1 zaal, weet wel, die ook nog polyvalent wordt gebruikt. En dat is het cultureel centrum dan van een redelijk grote ja, stad.
Is,
hè. Ja, we hebben hier gisteren een dansing gehad. Dus voor mij was Nederland heel professioneel.
Ja.
Ja. En wij zaten wel in het cabaret-theatercircuit, dus dat was direct... maar het was wel aanpassen van, wow, in Groningen, in Leeuwarden, in... Ja, dat was echt een ontdekkingstocht van, wow...
Maar dan zit je zeker qua taal ook al gewoon...
Maar wij passen onze taal wel aan. Wij praten heel mooi. Zo, op die manier stonden wij op het podium. Ja, echt waar. En dan zo mooi Vlaams dat jullie praten. Dus dat was dan ook nogal, en absurd. Absurd was het ook. Alles wat wij deden was absurd. Dat snapte ik ook niet. In Vlaanderen waren wij niet absurd, maar in Nederland was het absurd. Ja. Die term heb ik nooit begrepen. Blijkbaar is Vlaams toch een... is het woord absurd wordt er heel vaak op Vlaamse comedy geplakt. Omdat jullie ons toch wat weird vinden. Of de denkpatronen weird, ik weet het niet. En dat krijgt het dan vaak.
Ja, ik zit heel erg te denken waar dat vandaan komt. Ja. Want je hebt natuurlijk wel meer absurdistische Vlaamse comedians. Maar ja, ik denk dat het vooral zal zijn dat mensen het dan al snel op alles plakken. Ah, het is Vlaams, dan zal het absurdistisch zijn.
Ja, en theater, ja, die comedywedstrijden bij jullie, ja, is ook grappig, hè. Wij waren daar eigenlijk ingerold als we gaan een keer mee. Allee, er was geen ambitie bij ons, maar hoe ambitieus dat iedereen was, dat viel mij ook op van... Oh jongen, die straat, ze worden... Dat was zo. En wij zaten nog de dag zelf van, oei, we hebben nog 5 minuten te kort, rap iets schrijven, ja, wat ga jij zeggen? Echt, ja, waar is jullie technieker? Oh, fuck, we hebben geen tijd. Dus een vriend gebeld, ga je mee, speel hij technieker? Die had er ook... Ja, dus ik kon er niks van. Dat was echt... En, Spots, die wist er niks van. Dus wij moesten dan naar de halve finale in... Op Texel was dat, ja, dan. Dat is het theatertje daar. Het Vestzaktheater of zoiets. Oh, ja, ik weet het niet, of hoe dat dan noemt.
Cliff 12 heette het toen, ja, tegenwoordig, ja, ja, heet het, ja, de toegift.
En
het
daar, zit er nog altijd. Daar was de halve finale, dat weet ik nog. Ja. En dan hebben we daar nog... Ja, en we waren nog aan het studeren. Ja, hij zegt dat, ik zeg dat, dan dat, dan dat. Ja, dan doe hij maar. Dat was echt zo. Maar dat viel in elkaar. Dat was echt zo, oef, ja, wauw, ja, oké. Okay. Het werkt en het ging. Dus dat was heel tof, ja. En ik herinner me dan nog dat we met een paar andere halve finalisten dan in een huisje samen mochten slapen daar dan. Dat werd, en dat was met Philippe Walcate, ken je die nog?
Ja, van naam.
Ja, die zat daar dan ook, maar die was er niet door en wij wel. En die was bezopen en dronken en die was heel de nacht, zat hij in de zetel zo van... Kut Vlamingen, kut Belden! Zo. En ik weet, ik lag in bed en ik dacht van, wat moet ik doen? Die gast is gewoon, maar echt, en die zat echt heel de nacht... Kut Belgen! Maar jongens, dat was mijn eerste confrontatie met Nederland. Ik dacht van, maar zijn die allemaal hier zo? Dat zei Philippe Walcate. Ik ga zijn naam nooit vergeten, maar die jongen was zo ontgoocheld, zo hard. Ja, die had zich zo voorbereid, die wou zo graag...
Ja, ja, ja.
En dan niet erbij.
Nee, nou ja, ik herken het, maar...
Ja, oh man.
Weet je met wie jullie nog in de finale of de halve finale zaten? Leon van der Zanden,
van,
ja.
Van der Zanden, ja. Wij zaten met hem in de finale, dat weet ik, ja. Ja, in 2002 in het AKF. Ja.
Oh, wat grappig.
Ja.
Ja. Leon deed mee ook aan de podcast. En ik heb samen met hem een video teruggekeken... hoe hij speelde op het verjaardagsfeest van Willem van Hanegem, de voetballer. Die werd 70.
Ja.
En dat werd gevierd in Rotterdam in het oude Luxor... met 800 Rotterdammers erbij.
Ja.
En ze hadden hem gevraagd om te spelen. Dat werd ook nog live uitgezonden op de Rotterdamse televisie.
Oh.
En hij kwam er ook op met een grap over het feit dat hij PSV-fan was. Want hij is van Eindhoven.
Ja, ja.
En dat is vanaf daar alleen maar erger geworden. En hij zei van tevoren, hij zei, ik heb die beelden nooit meer teruggezien. Ik heb dat nooit terug durven kijken. En ik heb met hem die hele uitzending zitten terugkijken. Ja. En steeds gestopt met, oké, maar je ziet hier dat ik gewoon knak van binnen.
Ja. Dat was super. Ja. Ja. Ja, mooie tijden, absoluut.
Ja.
Dat
zijn er ook shows van die 60, daar moet er ook eentje tussen hebben gezeten dat het niet viel en dat je wel denkt, oei, Gent is vanaf hier lang terugrijden.
Vooral als je aan het spelen bent, hè, en er wordt niet gelaten, niet, hè, dus dan echt zo, zit er hier iemand in de zaal, wat is, allee, dat... Ja, in het begin, zeker in Nederland, ja, ze zijn nog aan het zoeken van, maar waar lachen die mee? Waar zit hier de key, de sleutel? Ja. Ja, als je zo'n wedstrijd doet, ja, je doet wat je wilt. En ja, een jury beslist en een ding. Hey, en dat is in Amsterdam. Maar dan hadden, weet ik veel waar gaan spelen in de buitenwijken en al. En ja, ik vond dat er daar wel veel verschil in zat. En sommige... Ja, Den Haag was toch altijd heel moeilijk voor ons om daar een lach te krijgen soms. Maar ik vond in Nederland is alles vrij gestructureerd. Je hebt weinig hecklers. Iedereen is zeer voornaam, vriendelijk. Zelfs als ze het niet grappig vinden, hebben ze dan nog iets applaus en oké. In België zijn ze er veel boertiger in. Dus,
ja?
Ja, tuurlijk. Ja. Dat vind ik wel, ja. Nederlanders zijn veel voornamer en beleefder gewoon.
Ja, oh, ja.
Vind ik kijk.
Nou ja, mijn ervaring die ik juist heb van spelen in Vlaanderen is, zeker bij Comedy Nights met verschillende comedians, dat die toch al meer denken van, nou ja, ik vind het niet grappig, nee, over een kwartiertje is er iemand anders.
Ja.
Of waar Nederlanders nog wel denken, ja, ik ken jou niet, bewijs maar dat je grappig bent. En dat mensen hier al sneller denken, nou ja, er staat Comedy Night op de poster en ze hebben jou geboekt, dus dan zal je, nou, doe maar.
Misschien kan het ook wel zijn bij ons, wij begonnen met een heel, wij hadden toen ook heel veel Shakespeare gespeeld in België. En ik had zo'n heel Shakespeareans begin, 10 minuten aan een stuk, heel moeilijke woorden en dingen. Dus het kan wel zijn dat veel mensen dachten van, ik denk dat ik heel dom ben en dat ik het niet snap. En dat ze dan heel stilletjes waren, dat kan ook wel.
Dat is, ik was dus, er niet bij, ik kan het niet zeggen, maar ik denk...
Het is misschien dat ook, ja.
Want je zei, in Nederland zijn weinig hecklers. Is er in Vlaanderen veel naar jou geroepen? Of weet je nog voorvallen dat mensen dingen riepen of er gewoon luid doorheen?
In het begin wel, omdat ik in het begin natuurlijk iets kun... Zo echt ben, snapte, en zo... Hevig soms.
Zoals als Hans zou lopen.
Ja, waardoor dat mensen zich soms persoonlijk aangevallen voelen. Ik weet ene keer, ik denk dat dat ergens met Steve Majeur rond Antwerpen was. En er stond iemand recht, echt zo'n kaalkop. Zo, kom op, kom! En ik had ook zoiets van, fuck, dus die gaat slaan. Dus die ging slaan, dus heel die zaal... Gewoon stil, niemand grijpt in. Zo van, ja, los het maar. En er was geen backstage. De backstage was achteraan de zaal. Dus je moest door de zaal. Dus dat was het. En dan heb ik gewoon mijn bandana afgezet. En echt gewoon gezegd van, gast, dit is echt een performance. Dit is echt... En hij moet me kalmeren. En hem helemaal moet een naaldje tot draadje uitleggen. Van, en die gast bleef... En uiteindelijk is hij gekalmeerd en dan heb ik heel een boel moeten stilleggen en gestopt. En ja, en...
Ja, je kan niet daarna die bandana weer opdoen en verder spelen.
Nee, dat gaat niet. Ja, ik was echt, ik heb er volledig en ook gezegd van sorry, ja, het is gedaan, de magic is weg. Allee, ja, dat bedoel, ik kan niet meer de klik maken. Dus dat was wel even van oké. En dan heb ik ook wel gezegd, als je het aankondigt, dit is het tekstje, schrijf dat erin, dat mensen dat ook weten naar wat dat ze komen. Allee, want die man wist dat ook niet, denk ik. En plots smijten ze mij daar het podium op. En allee, dat was dus vooral in het begin dat ze zo niet goed wisten van, wat is dat? En ja, naast die, zich nogal aanvallen voelde, zeker.
Ja, maar ook heftig. Ja, dat je zegt, als je daar staat, die begint te roepen en niemand grijpt verder in.
Ja, het niemand ingrijpt. Dat heb je vaak in een groep als er iets gebeurt. Ik weet niet hoe dat in Nederland is, maar in België is dat vaak. Ik heb het onlangs gehad, iemand die onwel wordt tijdens een voorstelling. Dus valt gewoon boef op de grond, ligt daar. En ja, zei, wat gestommel. Ik zei, wat is er? Ja, dit ligt hier. En de zaal zit daar. Niemand van het zaalpersoneel doet iets. Iedereen gaat er gaan overhangen. Bel een ambulance, bel een ambulance. Tegen een andere zijn. En maar hij staat daar als comedian zo van, oké, stop, oké. En hij moet echt alles in handen nemen. Iedereen blijft rustig zitten. We gaan eerst kijken, is er een dokter in de zaal? Dus ik moest het allemaal regelen om te zien van... dus iedereen is zo perplex, ze weet niet wat dat hij moet doen... En dan denk ik van, wow, ja, als comedian moet je dat ook wel goed weten van... Ja, dat kan gebeuren, hè, dat er iemand een hartaanval krijgt of dat, allee. En ja, je kunt niet zeggen van, ben even naar de kleedkamer. Ja, ik moest dat echt regisseren van, oké, doe nu dit, doe nu dat. Iedereen blijft kalm, want er was 600 man in de zaal, als iedereen een begint terecht te staan. Dus ja, dus dat was wel even... schakelen zo van, oké, we moeten dat hier eerst aanpakken.
Ja.
En gelukkig was er een dokter die dan inderdaad zag van, ja, blijkbaar had ze een suikerdip of zo, maar ja, ze lag daar. Ja, ik bedoel, je weet niet wat dat er is voor hetzelfde geld. Is dood en, dat was wel even...
Nou ja, en dan heb je nu de ervaring om om zo te kunnen switchen
Ik switch direct van, oké, alles stilleggen, dit en dat. Ik heb het ene keer gehad in Berlaren, denk ik. Dus een vrouw, plots zie ik iemand rechts aan dan ponken voorover. Echt zo ponken, over twee rijen van haar. Ik zo, what the fuck, stop. En echt alles stil. Ja, die vrouw, die blijft daar... Dus die had een aanval. Een hartaanval. Dus ja, massage, dit, dat. Ambulance gebeld. Die deuren gaan open. De ambulance komt daar. Hup, ze duwen die vrouw buiten. En de deuren gaan weer dicht. Zegt die technieker. Ik zeg, ja, nee, ik moet eerst weten of dat die vrouw
leeft. Maar gewoon, ga maar verder.
Of niet, snap je? Allee, ja, dus ik, allee, ja, dat is mijn ding van, oké, als het allemaal oké is en als de dokters zeggen van, we hebben het onder controle, ze is naar het ziekenhuis, we kunnen verder, dan speel ik verder. Maar dat was mijn eerste confrontatie, dat ik dacht van, ja, het is niet omdat een technieker of een directeur van het theater zegt, speel maar verder. Dat moet doen. Hij moet zelf beslissen van, ja, maar als dat niet in orde is, is het hier gedaan. En ga iedereen naar huis. Hè? En niet de dag daarna van, een vrouw sterft tijdens voorstelling van Han Solo en hij speelt nog verder. Ja, bedoel, dat gaan we niet doen. Hè?
Nee.
Ja.
Nou ja, maar ook al, jij zit ermee in je hoofd met, oké, is alles oké? Maar ja, die
tuurlijk.
Hele zaal die er zit, denk ook,
natuurlijk.
Is die...
En natuurlijk, als je weet, alles is oké, en dit onder controle, ja, dan is het gemakkelijk om de lach er weer in te voeren, ook voor de mensen. Dat gaat niet om... En dan had ik beloofd, dus die was er met haar partner. Ik had dan gezegd, moet maar bellen voor een andere voorstelling, kunt dan een keer komen kijken. En het grappige was, 2 weken daarachter kreeg een mailtje. Graag 10 tickets voor Tesser Monde. Dat is dan ook Vlaanderen. Zo van, oké, we kunnen een keer profiteren. Dus uit de nacht van, jongens, je moet nu ook niet overdrijven. Hè. Het was erg, maar...
Misschien wilden de ambulancebroeders mee. Ja, de mensen van de spoed.
Ja, dus dat was ook wel... En ook, dat wil ik ook nog vertellen, allee, als je zo in België hebt ook zo een aantal festivals die soms comedy doen.
Ja.
En een van de bekendste in West-Vlaanderen was de Schippersfeest in Louwen. En daar is er eigenlijk al traditie, 18 jaar doen ze eigenlijk de zondag. De zondagmiddag is het comedy. Dus iedereen is daar al geweest.
Mm-hmm.
Nu, ik ben aan het optreden. En er zitten daar kinderen op de eerste rij. Ja, tuurlijk, ik zeg kindjes van 8 jaar of zo. Allee, maar wat dat ze in West-Vlaanderen vaak hebben van... Kinderen, zet jullie maar op de eerste rij. De ouders gaan achteraan gaan zitten. Ik zeg, ja, dat gaat niet. Dus ik roep iemand op het podium. Ik zeg, kom een keer hier, jongetje. Allee, ja. Dus ik leer hem een aantal vuile woorden. Hey, ken je dat? Een pruiten. Hey. Dus, oh ja, nee, ik ken dat niet. En maak wat grapjes zo van... weet je, mocht straks keer meekomen met Hans Solo backstage. Hey, ik heb nog wat snoep met lekstokken. En ja, zo van die zever. Hey, weet wat. Allee, kom, ga maar weer naar je plaats. Hey, voilà, zijn er nog mensen die hun kinderen op de eerste rij gaan zetten? Allee, allemaal naar achteren gaan spelen. Dus ik heb ze weggejaagd, ja. Dus ik ben aan het spelen en de organisatie krijgt constant telefoon van iemand. Dus wat is dat? Dus het is een festival, dat is in open lucht. En buiten het festival liep er een koppel en die had dat gezien en gehoord. Dus die was juist over de omheining aan het kijken. En die heeft naar de politie gebeld dat er op podium een artiest stond die een kind aan het attackeren was... En dat die onmiddellijk moest stoppen en dat niet kon. Hè, dat er intimidatie was van een kind onder de 18 jaar. Dus ze hebben 3 keer gebeld. Bas Birker was daar trouwens toen bij. Maar die heeft gezegd, nee, laat hem verder. Nee. Dus 3 keer gebeld. Dus de politie ook gebeld. Leg dat optreden stil, nu onmiddellijk. En zei zo, nee, waarom en dit en dat. En dus ik heb het optreden uitgespeeld. En die man heeft een officiële klacht ingediend. Ja.
Echt?
2 bladzijden. Dus naar het gemeentebestuur. Ik heb die nog altijd mooi op. En die leefde zich in. Die had een brief geschreven. En die leefde zich in het kind. Die zegt van kijk, en die had een heel verhaal geschreven. Ik was 8 jaar. Ik zat op de eerste rij van een comedy optreden. Ik wist niet goed wat er gebeurde. En toen was er een man die mij aansprak en op het podium kwam. Had ik een keuze? Nee, ik had geen keuze. En die klaagde mij aan voor grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van een minderjarige op het podium. En seksuele intimidatie, want ik heb hem op mijn schoot laten zitten, terwijl dat, ja, dat kind dat niet wou. Dus dat waren de aanklachten. En dat heeft hij dan naar het gemeentebestuur gestuurd. Dus die schepen van cultuur zeiden van, wat is er hier gebeurd? Dit en dat. Dus ik heb dat allemaal mogen uitleggen van, jongens, wat is de bedoeling? Er was een man van Mechelen die dat heeft gedaan. Uiteindelijk is dat allemaal geseponeerd geweest. Maar het is zoiets van, what the fuck?
Jongen. Ja.
Hoe dat in ja, dus...
En het bizarre vind ik, ik kan me op zich, weet je, als ik me in die man verplaats, als jij verder geen context kent en niet weet wat er aan de hand is, ja, en je hoort alleen dat gebeuren, ja, dat je denkt, wacht even, wat is hier aan de hand?
Ja.
Dat snap ik helemaal, maar ook wel...
Maar ja, een plein van 1000 mensen. En ten tweede, ja, die vader kwam toen met dat kind. Oh, mogen we op de foto? Dus, ik had gelukkig nog een selfie. ik zo, wat is het probleem hier? Allee, ja, heb ik hem ook voor... Allee, dus die vond dat eigenlijk fantastisch, ja. En dat is... Ja, dat is zo grappig natuurlijk van... Allee, als je kinderen in een voorstelling zet, ja, wie draagt de verantwoordelijkheid? Hè? Moet jij als comedian uw set aanpassen? Hè? Je kunt ook moeilijk zeggen van, kinderen moeten hier buiten, want dat hebben we ooit een keer gedaan met Gino Sancti. Het zaten 7 kinderen op de eerste rij van 6.
Hey, Wouter hier. Als je Elektra leuk vindt, help me dan bij het maken van deze podcast. Ga naar elektrapodcast.nl en doe een eenmalige donatie of word crewmember. In ruil voor een kleine maandelijkse donatie luister je dan voortaan zonder onderbrekingen. En je krijgt consumptiebonnen die je bij mij in kan leveren na een van mijn shows. Ga naar elektrapodcast.nl en doneer via iDeal of bankcontact.
Ja, wij zo van ja, sorry, wij spelen niet. Zij moeten hier weg, die kinderen, want allez, onze inhoud matcht niet. Dus die organisator gaat aan de micro. Gino Sancti wil niet spelen. alvorens die kinderen weg. Dus super boertig. Die ouders beginnen daar van... wij zo... Allee, gast. Dus een hele opstand. En wij moesten nog bij hen spelen. Wij zo... Wat voor... Boertige, dus ja, we hebben dat ook mogen ontmijnen en dit en dat van, jongens toch, ja.
Nee, en ik snap waarom je zegt, joh, haal de kinderen daar weg.
Ja.
Want ik vind dat, ja, ik vind het vooral lastig bij kinderen die zo tussen de, zeg, 12 en de 15 zijn.
Ja.
Omdat ik, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen dochter, die zou ik prima mee kunnen nemen naar een voorstelling, want die is best wel talig en die vindt de comedy en grapjes, ja, leuk en zo. Ja. En als ik degene waarvan ik heen ga, weet ik ook wel, oké, okay, naar die kan ik ze wel meenemen. Als ik naar Han Solo ga, zou ik misschien ook denken, ja, misschien een andere avond.
Ja.
Maar toch, ja, ik vind de verantwoordelijkheid ligt bij ouders. Jij neemt je kind mee als je denkt dat je kind het niet aan kan.
Ja, ja, ja.
Maar, en wat ik vaak lastig vind met kinderen in de zaal, is dat vaak de ouders zelf, die weten het wel of hun kind dat aan kan of niet. Maar dat iedereen daaromheen in zo'n kramp schiet met, wat zegt hij nu? Want er zijn kinderen bij. En die gaan zich dan in plaats van zo'n kind of ouders, nou ja, eigenlijk net als zo'n man, al gelijk helemaal...
Ja, maar ik probeer het altijd te benoemen. Als een kind in de zaal zit, vind ik het heel belangrijk dat ik het op voorhand ook... Want iedereen weet het, er zit daar een kind. Dus ik zeg, er zit daar een kind. Ik zeg ook, die ouders, jullie weten naar wat... Er is toestemming. Hè? Ik bedoel, allee, je kent Han Solo. Ik bedoel, allee, ja, ik ga achteraan. En dan voelen aan het publiek ook wel oké. Het want anders gaat het publiek zich inhouden qua lach van... Oei, hij zegt dat, want er zit een kind bij. Dus je verandert eigenlijk als publiek de context. Ja, je hebt altijd een context, hè, als publiek. Waarom is de ene avond anders dan de andere? Omdat je andere samenstellingen hebt van publiek. Je hebt andere dagen, je hebt andere locaties, je hebt jong, oud. Dat is een verschil, hè. En zeker als er een kind in zit van pakt 10 jaar, en iedereen weet dat, en je maakt een zware seksmop, ja, dan gaat het publiek anders reageren dan dat ze, oh, we zijn allemaal samen. En dan gaat dat los. Dat is een heel andere instaat. Dus ik vind dat wel heel belangrijk om dat ook te benoemen als comedian, van oké, ça va, de context is volwassen. Laten we dat afspreken. Oké, we zijn vertrokken. En dan is er een toestemming. Ja, van het kind niet echt zeker. Ja, jawel, want de ouders zijn verantwoordelijkheid. Allee, ja. Maar dan heb je wel een toestemming. Maar anders komt de bal soms bij u terecht. Zoals die ene keer van, ja, ik bedoel, als artiest kun jij dat niet... Ja, ja, het is niet uw verantwoordelijkheid natuurlijk. Hè.
Nee. Nee.
Ja.
Maar ja, wel lastig als je daar ook achteraf brieven krijgt. En je...
Ja, ja, zo, maar dat is een uitzondering, maar dat is even wel verschieten. Hè.
Ja.
Ja, ja. En iedereen die zegt, management, niet online zetten. Nou ja, want ja, in deze pedofiele tijden straks gaan ze nog verdwijnen. En ik zou natuurlijk een normaal gasten. Ik heb zelf twee kinderen. Verstaat. Dus plots kom je zo in een hoek terecht dat je denkt van, maar... Wat heeft die gast hier teweeg gebracht? Hè? Een schepen van cultuur die zegt van... Wat heb je daaruit gestoken? Dat bedoel ik.
Ja.
Niets. Allee, ja. Ja, dus, dat is, ja.
Ja. Staan er dingen op je blaadje? Want we gaan langs van alles heen. Maar je had ook dingen genoteerd. En dan denk ik altijd, dat heb je niet voor niks gedaan.
Wat heb ik nog? Oh ja, ja, maar dat is de typische Han Solo. Ja, ook qua publiek is dat ook vaak. Ik heb zo'n een sketch in mijn eerste voorstelling dat je zoiets hebt van ja, dat je toch ja, de ouderwetse manier, de alfaman die verheerlijkt wordt, en de vrouw die toch wat onderdaniger is. Iets wat dan nu meer en meer weer ingang begint te vinden. Wat ik vroeger als parodie speelde. En dat de man af en toe wel ja, de vrouw een keer fysiek durfde op haar plaats te zetten. Dus, maar dat is natuurlijk zo overdreven parodie. Hè. Dus ik ben aan het spelen. Ik weet nog, Roel... van CC Geel, zei van ja, ja. Ik heb een...
De programmeur.
Ja, 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 ja. Comedy kenner.
Ja, tof, absoluut.
En die zei, ja, ik ken een stand-up ergens. Ja, het is voor een vereniging, en dus ik kom daar terecht. En ik ben aan het spelen, ja, tof. En, maar het was zo wat minder bedeelden ook zo, die daar zaten. Er zat ook een non op de eerste rij. Maar vrij toffe, die lachte met alles. Dat was echt zo, ah, de max.
Even, en, wat gaat er door je hoofd? Wist je dat er een non op de eerste rij zat?
Want, ik had zo al dingen gedaan en dat was... Hey, dat was, ik
zei, was ze ook gewoon in habijt?
Nee, ze was niet in habijt.
Ah, oh, oké. Okay.
Maar ze zei wel van dat ze non was. En dus ja, ik dacht van ja, ik ga alle vuile grappen en wow, ze vond dat de max. Dus dan voelde wel hoe ver kun je hier gaan. Maar bon, ik speelde dat dus, dat stuk. En ik was aan het spelen en al een keer hoor ik... Een vrouw die begint te blijten. Ossade! Heb direct twee uur. Ik ben ook geslagen geweest door mijn man. En hij zegt dat dat goed is. Ik zei, nee, maar het is wel... En al die vrouwen daar rond nog mij, kan dit en dat. En ik sta er zo van, en ze pakken ze mee naar buiten. Hele scène. Ik zie Roel daar zo van achter staan. Ik weet het ook. Dus ja, we hebben dat ook moeten afronden. Hè. Dan, de volgende comedian is hier. En dan heb ik echt, ja... Ik zei, ja... Brengt die vrouw bij mij. Allee. Ik zeg, madame, hey, dit is echt parodie. Dit is niet serieus. Ik bedoel het tegenovergestelde. Ja, hij weet niet wat dat is. En dat was echt zo, fuck. Allee, dat was wel een heel, heel pijnlijk moment als mensen de parodie niet lezen, snapte, en die dan zelf een trauma herkennen. In hetgeen wat hij
probeert,
maar de filter niet meer hebben. En dan, dus dat was ook even...
Dat was een
van de hardste momenten dat ik dacht van... Wow, oké. Dan is het ook heel belangrijk dat je weet voor welke mensen dat je speelt. En dat je ook heel...
Ja.
ja, je leert dat wel ook het kader schetsen op voorhand van jongens, hey, heb het door waar dat we naartoe gaan. Hè.
Want dus, je doet de parodie, neem ik aan, juist om ook aan te tonen met hey, dit is niet wat ik vind.
Of... Nee, tuurlijk niet, maar het gaat er zodanig over dat je het belachelijk maakt.
Ja.
Snap je? Nee, dat is like een parodie van Adolf Hitler. Hè, ja. Dat hem zodanig erover speelt dat iedereen... Allee, dat doe ik eigenlijk ook. Hè. Dat je daarin gaat.
Ja, precies.
Merk
je daar verschil in? Want als ik kijk naar bijvoorbeeld... Nou, er zijn social media wat dat betreft natuurlijk... een verschrikkelijke plek waar die overspoeld zijn... met mensen die ironie en sarcasme en satire slecht begrijpen.
Erger en erger. Ik heb met Sinterklaas... Ik heb een parodie op mijn Sint, hè, omdat hier in Vlaanderen de Zwarte Piet-discussie dat blijft duren. Dus waardoor dat er een hele meute is die terug Zwarte Piet, hè, onze cultuur, bla bla bla. Hè, weet wel.
Ja.
En ik heb eigenlijk een transgender Sint, dus een man die vrouw is, dus helemaal omgekleed. Goed gedaan, ze, echt. Ik heb mij volledig laten ombouwen. En echt dan scènekes gemaakt, weet wel, het is allemaal gedaan, we moeten naar vooruit.
Allee, en zo, het, ja. Ik heb het voorbij zien komen, maar hoe heet het?
Sint Sonja,
ja.
Man, ik heb dat online geplaatst, nu dat is een typeke van 3 jaar geleden, ik heb een repost gedaan, dat is ontploft. En heel veel vanuit Nederland ook, van mensen die gewoon echt zo van... op de brandstapel! Kan... echt zo, stuur ze naar Oekraïne, loser. Echt zo, totaal van de parodie niet leeg. Het is sowieso een beetje kritiek op de... misschien wat overdreven woke, maar ook op het Zwarte Piet. Dus de combinatie van transgender en de Zwarte Piet-discussie, dat is een Molotov cocktail. Dat is niet te doen.
Nee.
Mensen flippen daarop. Ze kijken zelfs niet meer. Ze hangen mij... ongelooflijk wat dat er plots openbarstte. En ook... heel veel fake profielen, dus, maar wel in het Nederlands, in het Vlaams, Nederlands. Dus waarschijnlijk zijn er groeperingen die zich bezighouden met alles wat dat woke is, constant te attackeren. Mm. En merkte van plots, ik zit in die feed. Voem, dat was echt een wolk. Ook vanuit Nederland. Ja, ja, ja. Ik weet niet hoeveel Nederlanders, anti-woke, die er, no matter what. En dat was... Duk. En zag allemaal profielen die wat op elkaar leken. Dat was like een Russische invasie vanuit Nederland. Dat was echt zo, wow. En dus ja, blijkbaar is er daar toch een actief... mensen die zich daarmee bezighouden om een soort extreem gedachtegoed te implementeren.
Mm-hmm.
En dat heb ik nu wel heel duidelijk gemerkt.
Ja. Maar merk je dat het ook in zalen toeneemt? Dat mensen minder in staat zijn om er doorheen te prikken met... Oh, wacht even, dit is een parodie. Wat hij zegt, bedoelt hij eigenlijk het tegenovergestelde?
Minder, want iedereen weet wat een Han Solo is. Die komt nu. Maar ik benoem het ook wel in de zaal. Allee, snap je? Allee, dan lees ik wel een aantal dingen voor of geef ik een aantal voorbeelden van... Kijk, de interpretatie kan dat zijn of dat, weet dat, en de domme klo... Allee, en iedereen voelt zich dan wel tot de juiste groep. Dus het voordeel van een zaal is dat het veel... je neemt ze mee in de sfeer en de dingen en ze hebben veel meer context. Online verlies je heel veel context natuurlijk.
Ja.
Waardoor dat je kan ook een paar grappen zodanig knippen en online plaatsen dat iedereen zegt, wat is dat mijn dien? Als je context wegknipt... en daarom is het heel belangrijk, denk ik ook, van buiten sociale media, van kranten, van tv, om net die context te geven. Maar je ziet vaak dat ze net meegaan in het... In dat, wat dat Facebook en wat dat Instagram doet, de kliks, de kranten gaan daar ook in mee. Wat dat heel spijtig is, want zij gaan ook die context wegdoen. En dat vind ik spijtig. Je moet net tegenovergestelde geven van... en daar is ook een groot publiek. Podcasten bewijzen eigenlijk is het grootste bewijs dat mensen op zoek zijn naar inhoud. Hè. Ze gaan echt 2 uur gaan luisteren naar inhoud. Waarom is dat? Omdat dat op de radio niet meer is? Omdat dat rap moet gaan? Een interview is 5 minuten. Ik vind dat super aangenaam dat je even kunt meegaan in een context en een verhaal en hoe dat je mensen kunt boeien gewoon door.
Ja, dat is waar.
Ja. En dat vind ik eigenlijk dat kranten en andere media zou moeten doen en niet daarin meegaan. Ja.
Ja.
Een lesje, hè.
Helemaal waar, helemaal waar. Je zei over theaters in Nederland, zei alles is heel goed georganiseerd. Zeker met gewoon comedy line-ups. Weet je, met een vooravondshow zal het meevallen, want dan kom je in cc's. Wat zijn plekken waar jij aankwam en dacht, oei jongens, hoe gaan we hier een comedy show doen? Tegenwoordig is het ook wel goed geregeld overal, maar als ik alleen nog kijk naar de periode dat ik zelf nog meer in Vlaanderen speelde en dan zeker de periode daarvoor.
Ja, maar ja.
Kom je op Giro 5 en dingen.
Ja, maar ja. De beginperiode toen wij begonnen, ik herinner me nog goed in West-Vlaanderen. De comedygoden waren toen Wouter de Pre en Freddy de Vadder. Dus als hij ergens toe kwam, Wouter de Pre is hier al komen spelen, hè. Dat was echt zo. En nu moet hij een keer. Ja, oké. Dat was echt zo. En ik weet nog, met Xander de Rijke en men er heel lang grap over gemaakt. En met Bas Bierker trouwens ook. En dat is echt gebeurd. Dus wij komen ertoe. En soundcheck. En die micro, de micro werkt niet. Hè. Misschien de kabel of de dingen, misschien een keer. En die haast ontploft. En Wouter de Pre heeft er hier vorig jaar op gespeeld. En echt, ik zei, en dan? Allee, ja, en dan? En dan? Het is zo. Dikke na, wat is het dat hij zegt, jongen. Wouter de Pre, dat is tenminste een vriendelijke, jongen. We kregen er echt, we waren er uitgescholden, echt. En wij zo, maar wat, het is een soundcheck, snap? Dus die mens had zoiets van, ik heb hier een micro voorzien, en hij zegt dat hij niet goed is, maar dat was echt. En wij zo, what the fuck is dat hier? En dat was een hele heisa. En de echt meegemaakt.
Dat is zo bizar. Echt, je hoort toch ook zelf dat de micro niet werkt?
Ja, maar dat was waarschijnlijk, die man kon dat niet aan, zeker. En waarschijnlijk ook al te veel stress. En ja, waarschijnlijk beloofd, ik ga het geluid regelen, maar dat was niet goed, ja.
Hoe is het afgelopen? Is hij vervangen, de micro? Je kan niet spelen als hij zo klinkt.
Maar ja, het was toch ruzie. Dan denk ik van, oké, kun dan maar zijn. Ik zei, hij gaat een nieuwe installatie over spelen niet. Ja. Ja, en heeft daarvoor gezorgd. En razend kwaad, niks meer gezegd. Maar ja, ik zat toch al zo ver. Dus dacht ik van, ik kan dan toch maar de klootzak. ben al een klootzak, dus dat gaat niet... of dat je vraagt graag, als je een line-up doet, podium 3 op 4 meter, die geluidsinstallatie, dit, dat, weet wel, pak een vaste micro. Dat zeg ik ook altijd, SM58 met draad. Hè, want vaak komen ze dan af, maar ik heb een zendermicro-systeem. altijd miserie.
Het is, altijd. Het is ook altijd zo, ik heb een draadloze, maar het is een hele goeie. Het staat er ook op, supertech. Nee.
Altijd miserie. Of zo'n ding met zo'n bol. Zo. Dat je denkt van, fuck. Zo, wat dat
zo'n fitnessinstructeur.
Straattheater. Ja. Zo van die jongleurs. Zo, dat je eigenlijk de inhoud niet nodig hebt. Dat denk je van, fuck man. En dan dacht van, oké. Ik heb alles onder controle. Nu weet ik dat als er zo een people belt. Ik heb nog nooit comedy georganiseerd. Dan gaat er bij mij altijd tink een lichtje branden van dat. En spots had ik erop gezet. Hè. Minstens 2 spots. En ik kom toe. Waar zijn de spots? Daar, de spots. fuck! Dat heet inderdaad een spot, hè. Zo'n spotje. Ik zei, godverdomme. Dus nu, theaterspots gericht van... in het podium, van in het publiek, ja, want dat had ik ook
ja.
Dan wist ik van theaterspots, hè. Dus dan ook alweer geleerd. Dus, en een jaar later kwam ik aan de vijf. Ik zei, waar zijn de theaterspots? Ah ja, daar, aan de zijkant, zo hier. Niks van voor.
Oh.
Ja, godverdomme, hè. Ze moeten daar, hallo, ga niet meer, ja. Ja, dus hebben wij heel tijd mee, ja. Zwart van voor. Mijn, en moesten dan zo wat spelen om licht te
mijn vangen. Favoriet, die ik niet wil hebben, ja. Is dat je ergens aankomt en dan, oh ja, er is licht. En dan staan er aan de, maar echt gewoon 90 graden links en 90 graden ja. rechts. Zo twee van die setjes met vier van die ledlampen die of te geel kunnen of te blauw. Maar nooit een mooie kleur wit.
Ja,
en dus ook zo dat je de voorkant van je gezicht nog steeds onzichtbaar is, maar je wel heel mooi uitgelichte oren hebt.
En ook heel belangrijk, er moet iemand aanwezig zijn die de installatie kent. Hè? Want ja, die lichten staan er dan, hij begint dan... Zelf discostand. Maar weet ik hoe dat gaat in discostand? Je moet dat dan zo met een stilo inprikken. Ken je dat? En niemand weet hoe dat uit moet. Maar jongens, uren dat... En iedereen komt er dan rond aan. Heel, miserie zeg. En dan zo vijf minuten voordat je moet op, is het opgelost. Maar dat is echt, dat is killing hè, voor je concentratie.
Ja, of als je het niet uitkrijgt voor de show. Ik heb ooit, dit is jaren geleden, toen had je nog, je bent er misschien ook wel eens geweest. Dat was een hele leuke plek, vond ik altijd, de Villa Volta in Gent.
Ja.
Heel klein plekje.
Ja.
En dan ging ik een show spelen. Even hoe lang dit geleden is. Amelie Albrecht deed mijn voorprogramma. Nou, dat is een tijdje terug. Maar die hadden toen ook één spot die zo meekleurde op het geluid. En toen heb ik had er een video van gemaakt. En toen heb ik screenshots gemaakt en allemaal in één beeld gezet. Ja, alsof het zo'n Andy Warhol Marilyn Monroe ding was.
Ja.
En daarna heeft toch de uitbater besloten om toch maar eens gewoon een witte lamp te kopen.
Ik ken hem. Dat inderdaad. Dat hij nogal zo durven wachten voor de investering. Ja.
Oh, zijn er nog meer dingen waar je op terugkijkt dat je denkt, oh, dat... Of meer dingen waar als je nu gebeld wordt van denkt, oei, dat is een rode vlag.
Maar bij mij is de eerste vraag, ook allee, mensen die een optreden willen boeken, zijn vaak soms zo sumier. Hey, hoeveel vraag je voor een optreden? Echt, hoeveel vragen dat ik... Hoeveel kost het? Allee, bedoel... Ja, waar, wanneer? Allee, soms zijn ze dan ook niet waar dat is. Ik bedoel, ja, en dan zeg ik van ja, in Sportpaleis is het redelijk duur, zeg ik dan. Dus ik stuur de zinnen weer die zij sturen, het aantal woorden probeer ik dan. En dan zeggen ze, ja, kan ik wat meer informatie? Als jij wat meer informatie... Ik speel daar... Maar ja,
wat goed.
Ja, maar ja. Als je een boeking doet en drie zin of twee zin... Hey, echt, wij willen iets organiseren, wij zijn VZ2-dien, wat is je prijs? Allee, ja. En dan denkt er van, ja, dan doe ik ook drie zin terug. Ja. Dat is echt belachelijk. Ja, maar heb er veel nog zo. Hè. Maar de meeste dat ik doe is van, tuurlijk, ja, je komt wel in het circuit en je weet wel van, dien kan horen, dat zijn de toffe club, de toffe plaatsen. Maar mijn eerste vraag is, heb je al iets georganiseerd? Hè? En wat, hè? Dus ja, als je een comedyavond is iets totaal anders. Ze moeten mensen echt bij het handje nemen. Hè, van een publiek moet neerzitten in rijen. Hè, ja, en geen rijen midden. Hè. Dus wat dat ze meestal doen, we gaan blokken maken zodat er een mooie middengang is. Dat iedereen, en dat is ambetant, want je staat dan in het midden en je moet dan, ik zeg nee, maak een zijgang. Waarom? Ja, dat is veel.
Ja.
Allee, zo basic dingen, dat je denkt, mensen die in rij moeten zitten, de bar die niet open is tijdens... al die basic dingen moeten echt uitleggen. Geen licht in de zaal. Ja, van alles, ja. Niet gratis. Als er gratis inkomen is, zeg ik altijd nee. Zelfs als het voor een bedrijf is en ze moeten niet betalen... mensen zijn, worden klootzakken als het gratis is.
En ik snap heel goed waarom. Maar leg even uit. Waarom zijn alle dingen die je net noemt... dus mensen moeten zitten, het moet niet gratis zijn... de bar moet dicht zijn.
Ja.
Waarom is dit belangrijk voor een goede show?
omdat je maar één ding hebt. Ik zeg, we hebben één micro en we praten. Dus je bent zo fragiel. Dus alles wat daar van buitenaf binnenkomt van stoorgeluid, van stoorzender, ja, dat maakt het kapot gewoon. Dus je verwacht eigenlijk wel heel veel van je publiek. Je verwacht concentratie, je verwacht een uur dat die mensen naar u luisteren. En dat probeer ik ook altijd uit te leggen. De januari komt eraan. Hè. Ja, wij doen een nieuwjaarsreceptie en wij zouden het willen opleuken met een comedian. Ja, dan zeg ik van, denk je dat dat gaat lukken met mij? Allee, ik denk van, ik eis veel van mijn publiek eigenlijk. Ik eis veel dat ze van hun tafel gaan, dat ze dan allemaal mooi gaan zitten, dat het de boel stilgelegd wordt, dat er geen tafels afgeruimd worden. Dat is wel veel, hè, snap je?
Ja.
En dan, ja, ze zijn veel eisend. Nee, maar zo alleen kan een comedy optreden werken. De rest is allemaal... Het zijn allemaal minder goede optredens. Of kan wel een keer vrij goed meevallen als iedereen dat mee is. Maar het kan ook heel erg tegenvallen. Hè. Als je in een café gaat gaan spelen, het is gratis comedy. En er zitten er twee die zeggen, wij komen een pint drinken. En wij interesseren ons niet, wij willen babbelen. Ja, dan hebben zij daar ook recht toe. Hè. Maar ja. Dan zei hij de lul. Hè. En dat zijn meestal de slechte optredens van in het begin. Hè. Maar je leert dat van nee te zeggen. Dan treed ik liever niet op. Dan in slechte omstandigheden. En je leert die weg te knippen, waardoor dat je eigenlijk voor jezelf de ideale omstandigheden creëert. En meestal 9 op de 10 keer lukt het dan. En als dat niet lukt, ligt vaak aan jezelf dan. Dus dan weet het. Ja.
Nou ja, de reden dat ik het ook vraag is dat juist veel organisatoren ook denken, ja, maar we doen het gratis, dan komen er extra veel mensen.
Nee, maar...
Ja, dan heb je inderdaad die twee die komen babbelen en daarmee het voor iedereen
ja,
onmogelijk
maken.
Ja, en
als je iets gratis krijgt, denkt dat respecteert het minder. En dat is iets fucking aan de mensheid, dat die... Ja, dat alles gekoppeld is aan waarde in geld, ook een optreden. Hè? Als je veel moet betalen, zal het wel veel... Ja, en dan als het gratis is, ja doe maar. Hè. Toon een keer dat je grappig bent. Dat gaat veel meer dat zijn.
Ja.
Als ik moet financieel investeren om naar jou te haken, ook al...
Dan wil je ook dat het grappig gaat zijn.
Ja, natuurlijk. Dan ga ik ook veel meer geconcentreerd zijn. Dan ga in mijn hoofd van, ik heb ervoor, dus ik verwacht. Dus eigenlijk ben ik veel meer bereid om naar u te luisteren dan.
En heb jij veel bedrijfsdingen of dus nieuwjaarsrecepties, dat soort evenementen gedaan?
Ik heb dat vaak gedaan, maar nu ben ik daar heel selectief in. Omdat ik probeer van te zien van, ja, maar waarom wilde mij? Of wilde gewoon een komiek? Of wilde...
Ja.
Allee, pas op, in de corona hebben wij ook met Joost van Ifte, met Erhan rondgegaan, met onze mobiloom buiten gespeeld. Dus dat waren ook allemaal omstandigheden.
Mobiloom is een camper.
Een camper, ja. En dan hebben we zo in open lucht gespeeld en al. Dus wat dat comedians nooit deden. Hij kwam van de zaal en ging naar buiten. En in het begin had ik zoiets van, gaat dat werken en dit en dat. Maar dankzij corona moest iedereen braaf op zijn stoeltje zitten. Zat iedereen, dus dat was eigenlijk de best georganiseerde comedy show ooit in open lucht. Want er waren zodanig veel regels dat goed georganiseerd was. Snap je?
Ja.
Dus iedereen bleef zitten, iedereen was geconcentreerd. Er was ook niks daarbij, want ze mochten niet. Dus dat werkte keigoed.
Ja.
Snap je? Als je dat nu weer begint te doen, merkte van, en iedereen begint rond te lopen en te doen. Dus dat werkt niet. Maar toen was dat perfect. Ja.
Want buiten optreden, ik heb hele leuke shows buiten gedaan.
Ja.
Maar als iemand nu zegt, we doen een buiten optreden, dan wil ik inderdaad ook heel goed weten, oké, wat is de setting? Waarom doen we dit buiten en niet binnen? Wat is er mis met binnen?
Ja. En festivals, dat wordt ook vaak gevraagd. Ja, en dan moet je spelen tijdens de soundcheck, hè, van het hoofdpodium. En dan denk je, dat gaan we niet doen. Hè. Ja, en dat is ook vaak geprobeerd, maar ja, dan moet je moet comedy in zijn waarde laten. Dat wil zeggen, gaat ook niet, als er een band speelt, is de focus op die band, op dat podium, alles daar rond wordt gebouwd. Dus met een comedian is het juist hetzelfde, ja. En de voorwaarde is dat er geen rand deed. Boef, als je gaat, boef, 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 constant. En dan de naaf van je punchen valt niet. Allee, dat is verschrikkelijk gewoon. Ja. Dus dat, dat doe ik meestal ook niet. Behalve als ze zeggen van, ah ja, er is niks, het is gewoon, hij treedt op en daarna bouwen we de band op en dan, oh, dan kan ik het nog in overwegen.
Ja.
Maar ja, als het een muziekfestival is, is iedereen ook ingesteld op de muziek. Dus vaak, je moet al alleen een geëngageerd publiek hebben die zegt van, ah ja, maar wij komen ook voor de comedy. Ja.
Ja.
Dat is moeilijk, hè?
En heb jij wel eens de... Oh, en ik vergeet nu de juiste naam. Volgens mij is het de Nacht van Waregem.
Nacht van de Humor, ja.
Nacht van de Humor. Heb jij die?
Ja, maar daar heb ik nog een verhaal over. Dat is goed. Dat is goed dat je dat aanhaalt. Want er zijn veel verhalen over de Nacht van de Humor. Ja. Maar ik heb daar ook een verhaal over.
Volgens mij heeft iedereen die er gespeeld heeft er een verhaal over. Dat is
ik ben 5 jaar gestraft geweest door de Nacht van de Humor. Ja, ik mocht daar 5 jaar niet spelen. Nu,
leg eerst even uit wat het is.
Ja, dus de Nacht van de Humor is eigenlijk Unizo. Dat is de Vereniging van Zelfstandige Ondernemingen. Hè. Unizo. En die organiseren al lang in Waregem. Maar ik ben eigenlijk geboren in Waregem, opgegroeid in Zulte. Dus dat is mijn regio, weet je. Een groot event, een comedy event. Maar dat is vaak voor bedrijven, maar er mogen ook losse mensen op. Maar dat is... Ja, tegen de 2000 mensen. Dat is
het is geen klein comedyavondje.
Nee. Dat is echt een grote expo-hal die ze omgebouwd. Allemaal heel goed gedaan. Hè? Met camera er ook op. Dus iedereen zit daar goed. Maar het is echt zo, optredens van 20 minuten. Nee, pauze. Iedereen, hup, drink een pil. Hup, hup, volgende. Dus het is allemaal redelijk stalinistisch georganiseerd. Maar hoe? Allee, het moet ook zo, weet wel. Maar ja, het is daar wel een heel specifiek publiek. Hè. Je hebt er bedrijven die zeggen van, ik koop 100 kaarten en iedereen van ons bedrijf komt mee. En dan zit er daar een hele tafel... En dat kan meevallen, dat kan niet meevallen. Maar bon, ik ben vandaar bij mij...
En volgens mij wat een beetje de sfeer ook wel is... is dat ondernemers daar ook wel een beetje zitten met... kijk, ik heb dus voor 100 man kaarten gekocht.
Dan moet je Waregem een beetje kennen. Hè. Waregem is zo wat... Ja, wat moet je zeggen? Dat is zo wat Kortrijk. Je hebt daar zo wel wat ondernemers. Willy Naas had die niet kennen waarschijnlijk. Maar dat zijn er zo van die...
Ja, de naam klinkt bekend, maar niet.
Dat is zo het voorbeeld. Willy Naas is 87 jaar. En, dat is nog altijd een voorbeeld. En dan denk ik van, allee, allemaal goed en wel. Hè, maar dat is nog de... Ja... Dat is zo'n grappig figuur. Willy! En hij gaat dan gaan spreken ook voor Unizo. Ondernemen, dat is. Hey, ook voor al uw werknemers. Die willen ook een centje verdienen. Hey, maar die mens is oud. Allee, ja. Maar dat is nog... Ja, de ondernemer is daar nog altijd zo... je moet niet per se gestudeerd hebben. Ik zal het zo zeggen daar. Soms zijn ze nogal trots ook van... Je moet mee aanwerken. Het zijn soms harde mensen ook zo. En ik heb ook met Willy Naas een keer in AVS gezeten in de studio. Hij zat voor mij en ik moest daarna. En Willy was met zijn Bentley in de voethangerstunnel gereden.
Olé, wat kan ik dat niet zien?
Ik kwam hij dan af.
Ik kijk naar alles. Hij zat dan in de voethangerstunnel.
Hij was er gewoon vast erin. Dus... Ja, Willy, dat is zo, Bentley kapot.
Maar we leven nog, dat is in orde. Heb eruit getakeld. Ja, maar ik ga het nog doen in het interview. Dat is zo daar.
Allee, op zich grappige figuur. Ja. Nee, maar dat is een beetje dat
precies,
soort...
dus 2000 dat soort types.
Ja, en ook zo'n types die naar u komen van... hij moet bij mij komen spelen in het bedrijf. Ik zei, maar... Ik zou wel zelf... Maar hij moet. Hij moet niet. Hij moogt. Hij moet. Hè? Dat zijn de zelfstandigen daar. Nu, de sfeer, vrij tof. Ze hadden mij gevraagd, wilde MC zijn? Hans Soel was MC. Ik zou, zullen we dat wel doen? Ja, geen probleem. Nu de burgemeester. Dus Unizo is ook een klein beetje CD&V gelinkt. Katholiek. Dus dat is...
Het CD&V is de politieke partij... Christelijk conservatief.
Ja, en de burgemeester is van de CD&V absolute meerderheid. Kurt, die was daar aanwezig en die komt voor het optreden. Hans Solo, sleurt mij er maar een keer goed door. Hè. Oké, ja. Maar nu, wat bleek, burgemeester Kurt, in die tijd, dat was homoseksueel, maar op een katholieke partij. En iedereen wist het, maar niemand, hij had het nog niet gezegd, snapte? Ik wist het ook niet, maar iedereen in het publiek wel. Het is, ze noemen dat een verdoken homo. Hè? Maar ja, katholieke partijen, hij was bang als ik dat zeg. Hé, weet Burg mee. Allee, ja, bon. Ja. Dus dat is zo. In België heb je dat veel. Zo, iedereen weet het, maar we zwijgen erover. Hè? Het dekentje van... Ja,
en als we zwijgen, dan bestaat het niet.
Dan bestaat het niet. Nu ja, dat was een tijd...
ik ben heel benieuwd wat er nu gaat komen.
Ja, nu was een tijd dat Camping Kitsch, ken je Camping Kitsch?
Nee.
Dat is zo een vrij grof festival, waar dat iedereen Johnny Marina gekleed. Allee, ja. En ze hadden daar het eerste jaar een meldpunt seksuele intimidatie. Dus dat was heel de hashtag MeToo, de Bart de Pauw periode. En op festivals, mensen die... Hey, een meldpunt seksuele intimidatie is ook belangrijk. En die zeiden van, wij gaan dat ook doen. En dat was eigenlijk de dag voor Camping Kitsch. En ik zei van, ja, kijk, ik moest presenteren op de Nacht van de Humor. Ik zeg, wij hebben hier ook een meldpunt, seksuele intimidatie. Hey. Dus, en zeker hier, ja, al die ondernemers, zelfstandigen, weet je wel, ja, kent dat, je zuipt dan wat te veel, al je personeel is hier ook, en gaat dan naar het wc en begint, allee, ja, weet je wel, en dames, je moet er niet mee inzitten, hè. Een burgemeester stond daar aan toe, zo, te glunderen, weet je wel, het meldpunt staat daar, hè. Kurt staat daar, en je moet er niet mee inzitten, hij is homo, zeg ik, dames, hè, weet je wel. Maar heel die zaal, bam! Het is een ontploffing. Zo, dus die mensen, gelijk zo een geheim van jaren. Dus heel die zaal. En hij staat daar zo. En hij loopt weg. En ik zo. Dus ik wist dat nog niet. Ja. En dus ik ga af. En wat heb je gedaan? Ja. Allee, je houdt dat niet in dank af. Ik zei, waar, je houdt dat niet in dank af. Allee, het was gewoon in een grapje, weet je wel. Ja, maar je is echt ook mooi. Ik zo, maar ja, dan? Bedoel. Dus dat was echt. En dan is er een vergadering geweest. En dan hebben ze gezegd van, kijk, je mag 5 jaar niet komen gaan solo. Omdat dit alleen is. Maar ondertussen ben ik alweer geweest en is het alweer vergeten en... De burgemeester is nu gestopt en het is een nieuwe burgemeester. Maar dat was eigenlijk mijn verhaal. Dat was, ja... Ja, dat werden dan voor gestraft, 5 jaar, omdat er toch mensen...
Ik vind het ook wel weer een hele grappige straf. Niet te zeggen, je mag nooit meer komen.
Ah, natuurlijk niet, want
je mag 5 jaar... Want we willen je wel weer een keer
maar
terug.
Maar na 4 jaar hebben ze mij teruggevraagd. Maar ja, ik vind dat wel fantastisch om te spelen, dat wel. Dus het is iets bijzonders. Maar toen, ja. Het was of dat ik dat allemaal voorbereid had. En, maar ik wist het niet, ja. Dus dat was ook, ja. En dan waren er de burgemeester zelf. Ik zei, ja, kan je dan een mail kunnen? Ah, sorry. Oh, maar ik vind dat niet erg. Maar waarschijnlijk vinden anderen dat erg. Ik zei, anderen? Allee, ja. Dus waarschijnlijk mensen van de partij die dat dan, ja, liefst niet. En, ja. En dan denk ik van, ja, dat is hun probleem. Zeg. Als dat nu nog een issue moet zijn, denk ik van, kom, dan ben ik eigenlijk blij dat ik dat gedaan heb. Allee, echt waar.
Ja, ik mag ook hopen dat die man nu gewoon openlijk homo kan zijn, zonder dat het een probleem is.
Zijn, ja. Dus, allee, dat is, als dat nog een issue moet zijn, dan denk ik van, allee, zeg. Ja.
Toch?
Dus ik heb een stukje emancipatie gedaan, vind ik. Humor kan veel veranderen. Hè. Ja. Ah, nou, ik wou eigenlijk met iets heel mooi eindigen. Dus, of ik wou er eigenlijk mee beginnen zelf, want mijn laatste optreden, wij moesten gaan, dat was in Zulte, waar ik geboren ben.
Ja.
Ben ik teruggekeerd naar de plaats waar ik de eerste keer een schooloptredentje heb gedaan. Ik moest dan een zonnebloem spelen en mocht niks zeggen, want de vrouw vond dat ik daar geen talent voor had. Maar ja, dat is wel grappig. Dus ik ben terug in die zaal gaan spelen. En ik moest daar gaan eten. Bij de Italianen gingen we gaan eten voor de voorstelling. En er waren daar mensen. Ah, een solo, ze komen met mij. Ja. We hebben 14 kaarten gekocht, maar we komen maar met 13. Want de grootvader was overleden en die was zwaar fan van Han Solo. En speciaal voor hem, als hij mijn hele familie kaartje kocht voor hem. En hij was overleden. Hij was 14 dagen geleden overleden. En ze hadden
de
kaart van Han Solo uitgeprint in een plastiekje op zijn graf gelegd. Ja. En ik was daar zo door gepakt. En ik heb dat ook verteld. En ik heb dan het optreden opgedragen aan hem. Allee, ja. Omdat dat ook wel... Allee, soms denk je, oh, lachen. Maar je emotioneert ook soms wel mensen.
Ja.
Met comedy. In de corona ook. Ik heb mij 50 dagen opgesloten in mijn mobiloom. En dan elke dag een filmpje gemaakt. Grappige filmpjes. Hè. En dan... Een jaar later ging ik gaan optreden en er kwam een man naar mij met een kind en die zei van ja, dankzij u, door u, heb ik die periode overleefd, want mijn vrouw is overleden aan corona toen. En door die filmpjes, hij heeft mij er... En ik had echt zoiets van wow. Allee, ja, en dat was door de humor dat
ja, mensen mooi. Kunnen...
Dus, allee, ja... Ik vind, je moet niet altijd emotie tonen op het podium, maar je spreekt ook wel mensen aan. Ik denk dat wij ook niet mogen onderschatten als comedian welk gevoel dat wij meegeven aan mensen en welke positiviteit
ja.
Dat mensen uit hetgeen halen wat dat wij doen. En ik vind dat tof dat mensen dat communiceren en dat, ja, dat pakt ja. Je dan ook wel. Je bent daar niet echt mee bezig.
Nee, maar ook van, wow. Dat, zo'n verhaal van zo'n familie, ik vind het heel erg mooi.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat als je dit hoort en jij gaat een uur later het podium op of anderhalf uur later, dat je zo...
Ja.
Oké.
Maar ik heb het gewoon gezegd van kijk, ik draag dit op aan hem. En hij zou niet liever willen dan hier echt vol een bak lachen vanavond, snap je? En dan heb ik zoiets, oké, alright, we gaan ervoor. Ja, dus dat is de max. Hè.
Ja?
Dat wou het nog zijn.
Ja, mooi verhaal. Dankjewel.
Oké, super.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!